Met Michiel. Special. Smashing Pumpkins, Melancholy and the Infinite Sadness. 3FM. Smashing Pumpkins is in de jaren 90 een van de meest toonaangevende rockbands. Die status danken frontman Billy Corgan en de zijne mede aan hun tweede album Siamese Dreams, maar vooral aan het indrukwekkende dubbelalbum uit 95 met die vreemde naam, Melancholy and the Infinite Sadness. Deze dame van MTV legt uit wat er zo ongewoon is aan dit dubbelalbum.
The new album has 28 tracks. It's a double CD. It's called Melancholy and the Infinite Sadness. And it's really unusual for a band to release 28 original songs on a double CD. Because usually you do double CDs and you do like remakes, or you do double CD when you're doing like, you know, greatest hits of. But this band, double CD, 28 brand new songs, because the lead singer Billy Corgan says like, Smashing Pumpkins, we're on another level now. You know, I want to bring all the music to all the people. They had so much material too when they went to record the album. They were like, come on, let's just put them all on.
Met dit derde album laten de Smashing Pumpkins zien wat ze allemaal in huis hebben. Het is een bijzonder imposante, maar ook een riskante zet om zo'n ambitieus en divers album uit te brengen. Het pakt, zoals we nu weten, goed uit voor de Smashing Pumpkins. Sterker nog, het wordt hun meest succesvolle release ooit. Maar toch zit er ook een donkere kant aan het succes. Terwijl de bekendheid en de status van de band groeit, nemen de problemen en de stress in de band even hard toe. En het was vanaf het begin, op zijn zachtst gezegd, al niet de meest stabiele band. De vier originele bandleden ontmoeten elkaar eind jaren 80 in Billy's geboortestad Chicago. Billy Corgan loopt dan al een tijdje rond met het idee om een band met de naam The Smashing Pumpkins te beginnen. Het idee krijgt echt vorm als die gitarist James Ia tegen het lijf loopt. Niet veel later komt bassiste Darcy Radsky erbij en met de komst van drummer Jimmy Chamberlin is de originele line-up compleet. Tijdens dit prille begin lijkt het nog een sterke viereenheid, maar al snel ontpopt Billy zich tot meer dan gitarist en frontman alleen. Dat wordt al duidelijk bij de opnames van het eerste volledige album Gish, dat in mei 91 verschijnt. Billy is een perfectionist en om het beste resultaat te behalen speelt hij zelf uiteindelijk zo goed als alle gitaar- en baspartijen. Je kunt je voorstellen dat James en Darcy, zelf gitarist en bassist van de band, hem dat niet in dank afnemen. Maar ja, Billy is een enorme control freak, maakt hij geen geheim van. Hij bepaalt hoe het album gaat klinken.
Usually the band, it happens two ways. There'll be stuff that I spontaneously come up with practice and we'll immediately kind of go in and start working on it. And there's other instances where I'll bring in a demo, usually just music. And then I'll just kind of start arranging it with the band. I'll play the demo and say, okay, I kind of want to do this, but I'd like you to do this. So that's usually how it works with the band. There's other songs that I write completely on my own, and the band never is really even involved at all in the process. It just gets to wait till we get to the album.
De band heeft ook moeite met het immense succes van de term alternatieve muziek dat begin van de jaren 90 opduikt.
What is alternative music? That's a great question. Nobody seems to know anymore.
I think it used to be a music that was unpopular. And then they discover they could make lots of money.
The true alternative bands most people will never hear of.
Wel heel erg ironisch, hun debuutalbum wordt geproduceerd door Butch Vig, de man die ook het album van 91 produceert, waardoor alternative definitief mainstream wordt. Nevermind van Nirvana.
We released our album, you know, roughly 2 to 3 months before Nevermind came out. Nevermind came out, that's obvious, that changed the way music will be for a long time.
Tijdens de tour die op de release van Gish volgt, gaat de relatie uit die eerder tussen James en Darcy is opgebloeid. Drummer Jimmy raakt aan de drugs en Billy komt in een diepe depressie terecht. Intern is het dus een zootje. Maar het debuutalbum doet het redelijk, waardoor ze bij een groter platenlabel terechtkomen. Na de tour gaan ze aan de slag met album nummer 2. Er waren de opnames van Gish al geen feest, maar dat was nog helemaal niks vergeleken met deze sessie. Het is dankzij heel veel moeite van wederom producer Butchvig dat de band niet uit elkaar valt. De sfeer is om te snijden en de producer heeft een dagtaak aan het verplegen van de gekrenkte ego's. Ondanks de drama's in de studio krijgen ze met Siamese Dreams wel het eerste mainstream succes. Zeker dankzij singles als Today en vooral Disarm. En Disarm, dat gaat ook wel ergens over.
For me, it has a lot to do with like a sense of loss. Being an adult and looking back and romanticizing a childhood that never happened or went by so quickly in a naive state that you miss it.
Het lijkt vooral te gaan over de onschuld die de bandleden nog hadden voor de ene ruzie zich op de andere stapelde. Van Siamese Dream volgt opnieuw een periode van zeer intensief toeren, waarmee ze een stevige live reputatie opbouwen. Dan is het tijd om opnieuw de studio in te gaan voor hun Alles of Niks album. Met dit album moet de band de definitieve doorbraak voor elkaar krijgen, anders, zeggen ze, is het klaar. De bandleden kunnen tegen die tijd zwaar redelijk met elkaar door één deur, maar, zegt Billy,
but because we're growing up into very different people, you know, it's harder and harder to keep that core musical unity. Because, you know, when you're young, you know, and you don't have shit, this idea of a Smashing Pumpkins, it's like, it's easy to rally behind something that means something. You get a little older and it's like, you know, we've seen, you know, the wizard behind the walls. You know, the music business is not pretty. You know, putting ourselves out like we do as an honest band doesn't make our lives any easier. So it's those kind of things that in some ways have eaten away at our belief in music and our belief in being in a band and stuff. We still love to play the music, but
the myth
Smashing Pumpkins is not going to go back to playing in bars in Chicago. I mean, it either goes up or it goes away, so.
Na maanden in de studio komen ze eruit met bijna 60 nieuwe nummers. Een strenge selectieprocedure volgt en uiteindelijk halen 28 van die nummers Melancholy and the Infinite Sadness. Als eerste single verschijnt Bullet with Butterfly Wings. Billy schrijft de opzet daarvoor al tijdens de sessie voor Siamese Dreams, maar maakt het pas 2 jaar later in 1995 af. Met de single komt de grote doorbraak, waardoor ze zoveel goed de kroegen in Chicago als podium achter zich kunnen laten. Het wordt de eerste top 40 hit voor de Smashing Pumpkins in Amerika. De verschijning van een dubbelalbum met 28 alleen maar nieuwe nummers is iets bijzonders, maar voor de band is het een heel logische keuze. Drummer Jimmy legt uit hoe dat zit.
Just in our everyday rehearsals, we encompass such a wide variety of music that in order to get it all on a CD, it was going to have to be a double record. Because when you're the Smashing Pumpkins and you put out a single record, there are certain expectations that we put on ourselves and our fans put on us to deliver like the best rock, the best slow songs, the best stringy songs. And with the double CD, it gave us the opportunity to spread it out a little bit more.
Door twee cd's te maken hebben ze veel meer creatieve vrijheid, vertellen Jimmy en Billy.
The length of the record gave us the opportunity to branch out a little bit more and not be too concerned about, you know, making a, you know, 60 minute or whatever.
I mean,
the best of, you know.
In making a single record, I mean, how many acoustic songs and how many weird kind of songs are you going to put on? Because in the back of your mind, you're thinking, well, we need a certain number of songs to play at a concert. So oftentimes what you wanted to play live would dictate what you would put on an album. So
right.
Suddenly it was like, didn't matter how many acoustic songs or how many dumb songs we put on, you know. So it changes the context.
Hoewel ze zeggen dat het album dit keer meer als een groepsproces is gemaakt, schrijft Billy wederom bijna alle nummers. Twee van de 28 nummers zijn geschreven door de gitarist James. Hij schrijft er veel meer, maar Billy wil ze gewoon niet op het album hebben. 1979 is een van de laatste van de vele nummers die Billy voor Melancholy schrijft. Het haalt in eerste instantie niet eens de definitieve selectie. Flood, de producer van het album, vindt het niet goed genoeg en wil het schrappen. Maar Billy zet door. Hij schaaft urenlang aan 1979 en weet met de nieuwe versie Flood te overtuigen. En maar goed ook, want deze tweede single komt ook goed in de hitlijsten terecht. 1979 is het meest persoonlijke liedje van het album voor Billy. In de uiteindelijke versie klinkt het heel erg als een liedje van New Order. Vindt ook Peter Hook van New Order.
It's funny you say that because after Peter Hook of New Order heard the song, he called me up and said, you owe me royalties because you stole my band. What I told him is that I actually always felt that the riff was a little bit more Sonic Youth than New Order. But the feel of the song definitely has a New Order feel. So it's almost like a weird blend of the atonal guitar approach of Sonic Youth meshed with New Order, I'm sure.
Melancholy and the Infinite Sadness is niet het laatste Smashing Pumpkins album dat verschijnt, maar wel het laatste uit de succesvolle begintijd. Niet langer na valt de band uit elkaar. Billy keert nog een poosje terug met de band Zwan. Inmiddels bestaat Smashing Pumpkins weer, maar alleen omdat Billy een band is begonnen met die naam. De rest van de bandleden van vroeger, nergens te bekennen. Als Billy Corgan nu terugkijkt op Melancholy and the Infinite Sadness, ziet hij het als het belangrijkste dat de band ooit heeft gemaakt. En het was ook een reactie, zegt hij nu, op hoe de muziekpers in die tijd altijd maar in de grunge hoek plaatsen. Want ja, ze braken door in 91 met gitaarmuziek.
So Melancholy was a complete reaction to, oh, you think we're like all those other bands? We're going to make an album that not one of those bands can make. We will go places and do things and make statements that none of you will follow because you're just too scared. It was in many ways a very Smashing Pumpkins version of a fuck you.
Tonight, 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 tonight.